Ik wil me vandaag richten tot alle vrouwen, bijzonder moeders, maar ik denk dat mannen deze boodschap ook echt kunnen waarderen en kunnen toepassen in hun eigen leven. Zoveel mensen, ja, in het bijzonder nu, maar eigenlijk altijd al, soms voelt het voor jezelf alsof je heel veel petten op hebt. Ik weet niet of je dat zelf bij jezelf herkent. Je bent bijvoorbeeld werknemer, je bent een gemeentelid, je bent een moeder, je bent een dochter, je bent een vrouw, je bent en allemaal petten die je op hebt. En met allemaal verschillende verantwoordelijkheden. En sinds die quarantaine begon en de coronacrisis begon, hebben heel veel moeders een nieuwe pet erbij gekregen. Die van juf. En ik heb van heel veel vrouwen, vooral vrouwen, een aantal mannen, maar ook juist van vrouwen, de afgelopen maanden dit gehoord. Ja, nu moet ik thuis werken. Mijn werkgever die houdt geen rekening mee dat ik thuis moet werken. De kinderen die zijn daar, dat is al een eerste handicap. Maar ten tweede, ik heb het zelf ook meegemaakt, vanuit school krijg je allerlei materiaal toegestuurd. En ze verwachten dat je dat ook doet, wat vaak ook een paar uur per dag in beslag neemt. En daarnaast dat videocallen, ik weet niet hoe jouw ervaring is, maar voor heel veel mensen wordt het toch als heel zwaar ervaren. Omdat je heel geconcentreerd maar naar een beeld en naar een stem moet luisteren en het heel lastig vergaderen is. En aan het einde van de dag horen we van, ook van, juist van heel veel moeders, van heel veel vrouwen, dat ze gewoon, ja, gewoon moe zijn. En ondertussen, je man is ook nog thuis. Dat is ook een uitdaging voor sommigen. En er zijn al heel veel verantwoordelijkheden die tegelijkertijd spelen. En misschien is daar in je hart van, ja, maar hey, mag ik eigenlijk ook nog leven? En wat verwacht God nou eigenlijk van mij? Want jouw schepper heeft jou gedesigned, die heeft jou ontworpen met een bepaald doel. En ik hoop je daarin een beetje te kunnen helpen. Weet je, ik geloof niet dat het Gods bedoeling is toen hij de mens schiep, dat wij alleen maar ballen aan het hoog houden zouden zijn. Als een soort goochelaar door het leven moeten. Maar God heeft een veel diepere betekenis en geluk voor ons en bijzonder voor de gelovigen. En ik wil je helpen, hoe ga je om met al die verschillende verantwoordelijkheden? En hoe kan je leren grenzen aan te geven? En ik geloof dat het een hele belangrijke is in deze tijd voor ons om te leren. En ik geloof juist ook voor jou als moeder en als vrouw om te leren grenzen aan te geven. Want je gaat merken als je elke keer buiten je grenzen gaat, daar zijn dan soms die burn-out-achtige verschijnselen, overspannenheid, gespannenheid, frustraties, irritaties en alles en nog wat als we buiten onze tuin gaan opereren. Ik kom daar zo op terug. Als je je Bijbel hebt bij je, of misschien kan je hem opslaan op je device, of je telefoon of wat dan ook. Ik hou het heel simpel, allemaal bij het boek Genesis, de eerste hoofdstukken. Zo, ik wil even met je gaan naar Genesis hoofdstuk 1, vers 26. Want hier staat al God's original design voor de mens, maar ook God's original design voor de vrouw. Heel veel mensen lezen deze teksten en die passen dat dan toe op de man. Maar de Bijbel zegt dat God sprak deze zegen uit over man en vrouw. En ik hoop je vandaag wat nieuw licht even hierop te laten schijnen. Zoals je met me wil gaan, Genesis 1, vers 26. De Bijbel zegt hier, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Staat er in de oude vertaling. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Dat is een hele belangrijke tekst in de Bijbel die je misschien moet onderstrepen. Breng haar onder je gezag. Dus dat zei hij niet alleen tegen de man, dat zei hij tegen de man en de vrouw. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dus ze waren ook bestemd om te heersen over de slang die later zou komen, die toen nog rondkruipt op de aarde. Zo God zegt hier in vers 26 dat hij schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dan staat er man en vrouw schiep hij hen. Zo het gelijkenis en beeld van God wordt hier al dus uitgedrukt in man en vrouw. Iemand zegt, dit wordt mooi. En dan staat er, hij zegende hen. Dus hij zegende hen en hij gaf hun een aantal opdrachten en beloftes mee. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Replenish in het Engels. In het Hebreeuws zou je het ook het woord vol, word vervuld, word vol, maar compleet. En breng onder je gezag en heers. In het Engels, have dominion over. Zo nogmaals, zei hij dus niet alleen tegen de man, maar ook tegen de vrouw. In het Hebreeuws radah, subjugate, onderwerp. En voor mij, wat God eigenlijk hier al zei tegen man en vrouw, overwin alles wat je tegenkomt op aarde. Zo Gods opdracht hier, en ik wil even inzoomen op de vrouwen en op de moeders zometeen, is overwin alles wat je als obstakel tegenkomt op aarde. En breng haar in dominion. Nou, ik geloof dat God wil dat jij een heerser bent en dat hij jou geroepen heeft als koningin. Zo vandaag verander je status op allerlei social media accounts van vrouw of weet ik het wat naar koningin. Halleluja. Want de koningin, wat doet een koningin? Een koningin heerst. Nou, over welke gebieden? En dit is belangrijk omdat ik merk dat we vaak dingen gaan doen die we niet moeten doen. En dan komen we soms in problemen of dingen gaan doen buiten onze verantwoordelijkheden om. En dat is waar vaak mensen, en ik geloof ook nu in bijzonder moeders, in problemen komen dat we geen grenzen durven aangeven. En soms niet tegen een werkgever durven zeggen of een opdrachtgever, sorry, maar die tijd heb ik niet. Of dat lukt me niet. Of ik heb ook te zorgen voor mijn kinderen. Als we please-gedrag ontwikkelen, waar we de afgelopen week over hebben gesproken, of dat vanuit ons hebben, zullen we heel snel mensen toelaten over onze grenzen heen te gaan. En ik geloof dat het woord van God je wil duidelijk maken, waar ben je nou echt verantwoordelijk voor? En wat vraagt jouw schepper nou van jou? En vervolgens kan je dat uitleggen in jouw natuurlijke leven. Want de Bijbel leert je met God's original design. Nou, ik geloof het eerste verantwoordelijkheidsgebied die de Bijbel duidelijk maakt, die je als vrouw en als moeder hebt, is om met God te wandelen. De Bijbel roept je op om met God te wandelen. Nou, de Heer Jezus, allereerst Adam. De Bijbel leert, hij kwam in een doodslaap terecht, in een diepe slaap. En God bouwde uit zijn rib de vrouw. We gaan het straks lezen. En onze nieuwe Adam, dat is de Heer Jezus, ook uit zijn rib, want hij werd doorboord in zijn rib. En de Bijbel zegt, er stroomde bloed en water uit. Uit die rib wordt de gemeente gebouwd. En dat is ook weer een vergelijk die God maakt tussen Adam en Eva en tussen Jezus en zijn bruid. En als zijn kerk, zijn gelovigen. Nou, jouw eerste verantwoordelijkheid en jouw grootste zegen is om nu in de liefdesrelatie met God te leven. En de Bijbel benadrukt dat of legt dat vaak uit als wandelen. Henoch wandelde met God. Abraham wandelde met God. Adam en Eva wandelden met God. En dat wandelen is eigenlijk een uitdrukking van de liefdesrelatie. Van het hebben van de relatie met degene met wie je wandelt. In dit geval met God. Nou, nadat Adam en Eva van de boom hadden gegeten, van de vrucht hadden gegeten, de Bijbel zegt, God kwam tot hen en hij wandelde in de avondkoelte. Ik geloof dat God was gewend, was normaal, om in de avondkoelte met de mens, met de man en de vrouw te wandelen. Zo, hij zocht hun op. Maar omdat de mens had gezondigd, er kwam schaamte, er kwam schuld en er kwam zonde in de wereld en in hun leven. De Bijbel zegt, nu komt de houding van de mens, zij verborgen zich. Zij schuilden zich, zij gingen zich verbergen voor God. Zo, Gods intentie was om met de mens te wandelen en door de zonde ging de mens zich verbergen. Nou, ik geloof dat het heel belangrijk is als christen dat we deze mindset ontwikkelen. God wil nog steeds, Gods grote verlangen is daar om met ons te wandelen. En vanuit ons oude leven is daar de zonde, is daar de schaamte en de schuld. De Heer Jezus is gekomen. Hij heeft aan het kruis onze straf gedragen. Hij heeft de vloek gedragen. En nu als hij wandelt is het niet meer de bedoeling dat wij ons verschuilen, maar dat wij tevoorschijn komen. Hey, we moeten achter die bosjes tevoorschijn komen. En vrouw, God is Gods verlangen dat je nu tevoorschijn komt. En hier gaan, dit is de eerste verantwoordelijkheid. Soms hebben wij momenten gedurende de dag dat we voelen een aandrang om te bidden. We voelen in één keer een stem die tot ons zegt om in gebed te gaan, om in voorbeden te komen, of gewoon in die relatie met God te zijn. En te praten met de Heer. En vaak voelen we die aandrang. Ik geloof dat de Heilige Geest duwt ons daarheen. En dan voelen we die aandrang en dan zegt God eigenlijk, kom tevoorschijn. En dan hebben wij elke keer gedurende de dag de keuze. En nogmaals, dit is onze eerste verantwoordelijkheid. De Bijbel leert belangrijker dan je man, belangrijker dan je partner, belangrijker dan een partner die ooit gaat komen, belangrijker dan kinderen, belangrijker dan je werk. Deze stem van de Heilige Geest, de stem van God, die zegt, kom tevoorschijn. En wij moeten nu ons denken vernieuwen. We leven niet meer in zonde, we zijn bekeerd, we zijn opnieuw geboren, er is een nieuwe mens. En de Bijbel zegt, trek die nieuwe mens nu ook aan om met God te wandelen. Het is heerlijk om met God te wandelen. Het is het mooiste leven om met God te zijn. Het woord wandelen in het Hebreeuws betekent ook wel to move, te bewegen of to proceed. Voortgang. Zie je, als je met iemand wandelt, is er ook voortgang. Er is beweging. Je gaat ergens naartoe. Als je met God wandelt, is er ook altijd ergens een beweging. Nou, onthoud dit. Schaamte en schuld hebben geen plaats meer als je vergeven bent. En dit is soms wat er gebeurt op het moment dat we buiten onze verantwoordelijkheden treden, is dat we ons schuldig voelen. Want ja, je doet dat niet goed genoeg, je hebt niet genoeg tijd voor je man, of er is niet genoeg tijd met je kinderen, je hebt niet genoeg, je kan je baas niet genoeg pleasen, en er zijn al die verantwoordelijkheden en het voelt allemaal niet genoeg. En wat gebeurt er dan in ons hart, het hart van de mens? We voelen ons schuldig, we schamen ons, en dat gaat geestelijk ook doorwerken vaak in onze relatie met God. Want ja, dan voelen we ons ook niet goed genoeg naar God toe. En ik geloof als je die stem hoort, kom tevoorschijn, kom gewoon. Breng al die gevoelens gewoon in relatie. Praat gewoon die dingen door met de Heer. Het zal je zegenen. Zeker in deze crisis, allerlei gevoelens kunnen je nu komen over mannen. En heel vooral die stem, je bent niet goed genoeg. Op allerlei vlakken. Breek er doorheen en praat lekker met de Heer. Praat met je God, spreek met je God. Deel je hart met jouw God en luister naar Hem. Nou, dat is je eerste verantwoordelijkheid. En deze verantwoordelijkheid met God wandelen geeft een zegen op alle levensgebieden. Het zal een zegen geven in je relatie met je partner, in je relatie met je baas, in je relatie met je opdrachtgevers, in je relatie met je kinderen. Die eerste verantwoordelijkheidsgebied is als het ware de kernkring waaruit de andere kringen verder mogen gaan stromen en tot zegen zijn. De tweede is wandel met Adam. En ik wil even opslaan Genesis 2 vers 20. We blijven in Genesis. En voor alle mannen die kijken, wandel met Eva. Ik geloof dat in deze teksten die ik nu ga lezen, de sleutels zijn verborgen van een gezegend huwelijk. En als je luistert vandaag en je denkt, oh, het gaat over huwelijken, ik ben single, maak je geen zorgen. Deze teksten zijn ook heel belangrijk voor jou om te leren kennen. Genesis 2 vers 20. De Bijbel zegt, de man, de mens, Adam, gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. En uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw. Dat is mooi, het is de eerste keer dat je in de Bijbel leest het woord bouwen. Wat bouwde God als eerste? Hij bouwde de vrouw. Staat niet bij de mens, maar staat bij de man, maar staat wel bij de vrouw. Hij bouwde de vrouw, mooi. Hij bouwde de vrouw en hij bracht haar bij de man. En kijk nu. Toen riep de mens uit. De man zei, eindelijk. Eerste wat een vrouw te horen kreeg van een man. Eindelijk. Waarom? Die man was blijkbaar heel lang op zoek geweest. En hij ziet al die dieren paren en hij ziet al die mooie dieren bij elkaar komen. En bij zichzelf denkt hij, maar wie past er bij mij? En nu komt de vrouw en dan staat hier, eindelijk. Een één gelijk aan mij. En alle vrouwen onderstreep dit woord in je Bijbel. Iemand zegt gelijk aan mij. Oh, come on, ik geef je nuggets vandaag. Iemand gelijk aan mij. Adam zei niet iemand onder mij. Hallo. Iemand zei niet iemand ergens die ik kan vertrappen, die ik de baas kan spelen, over wie ik kan roelen. Ze werden aangesteld om te roelen over de dieren. Maar het eerste wat Adam herkende toen hij die vrouw zag, hij keek in haar ogen en dacht, ah, eindelijk iemand die gelijk is aan mij. Met wie ik kan relaten, met wie ik kan fellowshipen, met wie ik kan communiceren, met wie ik het leven kan delen. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, zij zou vrouw heten, uit de man gebouwd. En dan komt vers 24. Zo komt het dat een man zich losmaakt. En dit woord losmaken moet je gewoon niet eens onderstrepen, die moet je omcirkelen. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de man en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Ik geloof dat het woord van God hier onze sleutel geeft tot een gezegend huwelijk en een succesvol huwelijk. Ik heb dit voor mezelf opgeschreven. De sleutel tot een gezegend, succesvol huwelijk en een gezegende relatie is de ruimte die de man en de vrouw hebben gecreëerd in hun hart voor elkaar. Ik zie geen reactie nog. De ruimte die een man en een vrouw voor elkaar hebben gecreëerd in hun hart. Want het eerste wat de Bijbel geeft als sleutel, dat een man moet loskomen. Van wie? Van zijn gezin waar hij vandaan komt. En vandaag de dag in deze maatschappij, en dit geldt ook voor een vrouw trouwens, is het vaak ook dat je moet loskomen van vorige relaties die je hebt gehad. en niet de ware bleken te zijn. Want je kan niet gaan hechten als jij nog niet los bent van je verleden. Dit is ook mijn ervaring en wat ik geleerd heb door alle jaren heen. De mate waarin ik losgemaakt word van mijn gezin, van mijn vader en mijn moeder en zeker van vorige relaties als die daar zijn geweest, is de mate waar ik kan hechten aan mijn partner, aan de ware die eindelijk, als ze daar eindelijk is. Dit geldt voor zowel man als vrouw. Nogmaals, de mate waarin je los kan maken, is de mate waarin je kan hechten. Er is niks zo heftigs voor heel veel partners, voor heel veel vrouwen, als een schoonmoeder meegenomen wordt in de relatie. Ik hoor alleen Maarten van Duin amen zeggen. Halleluja. Er is niks zo heftig, serieus. Als dat je andere mensen in je bagage meeneemt in je nieuwe relatie. Zeker als het gaat als het naar een huwelijk, als het naar een verbondsrelatie toe gaat. Heel veel mannen ook. Als jij allerlei seksuele contacten en relationele contacten hebt in voorgaande relaties. En nu wil je één worden met jouw vrouw. De Bijbel zegt, laat dat eerst los. En dat gaat voor heel veel singles ook. Als jij verlangend bent naar een partner toe. Gebruik deze sleutel in het woord van God. Ga in gebed met God. Wat moet je nog achterlaten? Wat moet je nog bij het kruis brengen? Wat moet je nog bij Jezus brengen? Wat moet je nog overgeven uit voorgaande relaties? Of misschien uit je gezin? Pijn en moeite en een bepaalde relatie die je had met je vader en je moeder en sommige dingen die misschien ongezond waren. Neem het niet mee in je nieuwe relatie. Snijd dat los. Halleluja. En dan kan je hechten. En het woord hechten in allerlei pastorale en gezinstherapieën is dit nu zo'n mooi woord, hechten. Maar dat staat al lang in de Bijbel. Het wordt als eerste genoemd als het gaat over man en vrouw. Over het gezin. Voordat de kinderen komen. Hechten. Oh, dit is mooi. En ze zullen heerlijke seks hebben. Het wordt stil hier in de zaal. Ja, het heeft allemaal te maken met alles. De mate van losmaken, de mate van relatie en hechten. En dan staat er, want ze waren beide naakt voor elkaar. Er waren geen geheimen meer. En ze schaamden zich voor elkaar niet. Ik geloof in deze quarantainetijd, en ik heb dit ook gemerkt in ons eigen huwelijk en relatie, hoe er nog soms dingen van vroeger terugkwamen uit het verleden. Waar je eigenlijk nooit meer aan dacht. En wat we gewoon naar elkaar toe weer hebben moeten belijden. Dingen van, way back. Wat ik eigenlijk al lang in me had weggedrongen. Van heel vroeger. En dingen weer leren open in de openheid te brengen. Zodat we weer geestelijk in alle opzichten naakt voor elkaar kunnen staan. En ik geloof ook in deze tijd, deze quarantainetijd, gebruik dat. Als je een partner hebt om harten te delen. Als je eigenlijk voor iedereen met of zonder partner. Om eerst ook je hart te delen weer met de Heer. Gewoon je harten te delen over misschien geheimen of voorgaande dingen die je hebt meegemaakt in je verleden. Waarvan je merkt dat het nu boven komt, want heel veel dingen komen nu boven. En waarvan je merkt, oh, het is nog niet helemaal geestelijk verwerkt. Ik heb het nog niet helemaal geestelijk een plekje kunnen geven. Ik heb het nog niet helemaal overwonnen. Als de dingen weer boven komen drijven, is het tijd om dingen los te maken. Ik geloof dat het onze, en vrouwen in het bijzonder, ervaar ik dit om met je te delen. Dat het bijzonder je verantwoordelijkheid is nu om je hart te delen, je gedachten te delen, je geheimen te delen en misschien ook je verkeerde verlangens te delen. Waar je eigenlijk voor schaamt, die eigenlijk niet goed zijn. Misschien verlangens die je hebt gehad de afgelopen jaren, misschien gedachten dat je hebt gehad over anderen en weet ik het wat. Om dat te leren, om in de openheid in je huwelijk, in je relatie met Adam te brengen. En dan zeg je misschien, ja maar mijn man is geen prater. Ja maar mijn man is geen prater. Nou, de meeste mannen zijn geen praters. Maar ik geloof vaak in de hamburgermethode. Je moet gewoon heel veel hamburgers gaan delen deze tijd. Je begint met iets goeds. Je begint hem respect te geven. En allemaal mooie dingen, complimenten te geven wat hij allemaal goed doet. En dan kom je met dat, jouw hart om te delen en te sharen. En je eindigt weer heel positief. Je hamburgert die boodschap gewoon. Je hamburgert dat geheim. Je hamburgert dat verlangen wat je wil delen met hem. Ik geloof dat die methode vaak heel goed is en werkt. Nou, in huwelijksvoorbereiding deden we dit vaak. Weet je, dan hielpen we mensen geen geheimen meer te hebben voor elkaar. Zodat op een dag dat ze bij het altaar zouden staan, dat ze rein en puur vanuit hun hele hart zuivere beloftes konden geven. Maar ik merk ook vaak in het huwelijk gebeuren er ook allemaal dingen door de loop van de jaren heen. En deze principe blijft belangrijk. Echt je hart blijven delen. Ik geloof dit. Dit is de waarheid die ik ontdekt heb in God. Mijn zus, als jij je man behaagt, koestert, liefhebt, respect geeft, dan zaai je ongelooflijk veel liefde in de verbondsrelatie. En je zal altijd, zaaien oogstprincipe, je zal altijd oogsten. Een gezegend gebied, een gezegende oogst. Ja, maar mijn man begrijpt mij niet. Zaai vertrouwen. Zaai gewoon je eigen geheimen. Blijf je hart delen. En ook al is die geen prater, ik geloof, er zijn soms momenten, mijn man, die zijn er soms, vroeger leerden we, een man heeft 1 knop en een vrouw heeft 1000 knoppen. Ik ben ondertussen wel tot de conclusie gekomen dat het soms eerder andersom is. Voordat de man gaat praten, moet je ook aardig wat, en dat schuiven en dat openzetten. Maar als je eenmaal daar komt en dan begint zijn hart te delen, dan kom je in een meer gezegende relatie naar buiten. Amen. Alright. Derde verantwoordelijkheid, je derde wandel. Je wandel met je kids. En misschien heb je geen kinderen natuurlijke, dit kunnen ook je geestelijke kids zijn. Misschien ben je een juf op school, of ben je gezinstherapeute, of werk je op andere manieren met kinderen, of misschien gewoon met geestelijke kinderen. De Bijbel geeft een hele mooie tekst in Jesaja 66. En de Heer zegt hier, zoals een moeder haar kinderen troost, zo troost ik ook jullie. En dat zegt hij daar tegen zijn volk. Ik geloof dat een kind laat zich alleen troosten bij een ouder waar hij voelt of zij voelt dat ze geliefd is. Zo, je laat je alleen troosten bij iemand bij wie je alleen, en jezelf durft te zijn. En dat geldt ook voor een kind. En waar je voelt en weet dat je geliefd bent. Je laat je alleen troosten door mensen die je lief hebben. Nou, als moeder, en ik ervaar dit gewoon om te delen. Weet je, soms, sommige vrouwen, als ik soms met hun praat in allerlei sessies of wat dan ook, dan krijg ik soms het gevoel dat ze zichzelf zien als opvoeder en als juf en als schoonmaker en als, nou ja, allemaal andere petten. Maar jouw kinderen, die verlangen in hun hart met jou te binden en te hechten op een hele leuke manier. Als ik vaak dierenfilms zie van, en ja, ik hou zelf heel veel van leeuwen, en dan zie ik daar die moederleeuwin in. Met 5, 6 puppies om zich heen. En ik geloof dat we dit gewoon kunnen leren van de dierenwereld. God heeft het in de dierenwereld ook zo geschapen. En dan zie ik die puppies spelen met elkaar en plagen en teasen en vervelend zijn. En die moeder weer even een stoot geven. En dan zie ik die moeder die puppies weer een stoot geven. Bij de honden zie je dit, bij zoveel dieren. En die moeder die koestert die babyleeltjes door met ze te spelen. En er is een liefdestaal in spel. Ik vind het zelf persoonlijk, als ik mijn kinderen zie spelen met mijn vrouw, en soms is dat op bed en mijn zoontje die springt weer op haar en die doet wel allemaal gekke dingen. Het geeft mij echt een heel gelukzalig gevoel. Ik vind het heerlijk als ik mijn kinderen zie spelen met mijn vrouw. En ik merk dat überhaupt, die vinden dat ook mooi als ze gewoon hun vader zien spelen of zien ballen, zien wat dan ook. Maar vooral ook in die eerste jaren, dat koesteren, dat liefde hebben, dat lichamelijk gewoon spelen en koesteren, hoe belangrijk dat is. Ik geloof dat dit heel belangrijk is, omdat wij moeten gaan wandelen met onze kinderen. En de belangrijkste pet die je hebt met je kind is moeder zijn. En een moeder, weet je, plaag is ook belangrijk. Spelen is belangrijk, teasen is belangrijk. Je bent hun moeder. Als leven het begrijpen, kunnen wij het ook begrijpen. Wat creëert dat als dat gehecht wordt in de eerste jaren en dat gaat gewoon gedurende de levens door? En dit is echt een belangrijk punt voor mij. Dat we moeten vriendschappen creëren en ontwikkelen met onze kinderen. En dit is ook een punt voor mij om te leren. En ik kom niet heel belerend, want ik heb hier zelf ook nog steeds heel veel over te leren. We moeten vriendschapsband creëren. Niet alleen met onze partner, maar ook met onze kinderen. En dat betekent dat we moeten leren harten te delen. Nou, ik heb echt een punt van, ja, wat ik echt tot de popel om alleen al dit te kunnen zeggen. Wij kennen mensen, ik en mijn vrouw, wij kennen mensen die tot bekering zijn gekomen uit een heel heftig leven. Uit een heel heftig verleden. En daarna een partner gevonden, zijn gaan trouwen. En nu, soms zijn die kinderen tieners of al tieners geweest, zijn nu al in de 20. En die ouders en die moeder heeft nooit geleerd haar hart te delen met de kinderen over haar oude leven. Over waar ze vandaan kwam. Over eigenlijk als ik zo maar zeg, wat de boze allemaal heeft gedaan in haar leven en hoe God haar veranderd heeft. Soms moeten we onze getuigenis ook geven aan onze kinderen. Want het mag nooit zo zijn dat jouw kinderen horen jouw getuigenis van iemand anders. En hoe je misschien voelde. Jouw kinderen die kennen jou nu als gelovige, nu je in God bent. En je wandelt nu met God. Maar jouw leven is niet altijd zo geweest. Je bent op een dag tot bekering gekomen en je komt uit een oude leven. Je komt uit een leven met de duisternis, waar je gebonden was door de zonde. En wij vinden het vaak moeilijk omdat er nog schaamte en schuld is om dat te delen met onze kinderen. Maar ik heb gezien dat het ontzettend belangrijk is om ons harten te delen met onze kinderen. En sommige dingen kan je nog niet vertellen als ze klein zijn, maar als ze eenmaal opgroeien, onze harten te delen. Want weet je, als je daarin vertrouwen zaait, zal je ook vertrouwen oogsten. Als die kinderen dan later zelf met allemaal gedachten worstelen, zullen ze ook hun hart durven delen met jou. Want jij hebt ook hun hart gedeeld met hun. Come on, mama's, mag ik preken tegen je? En ik kwam tot de conclusie, nu kijken we terug naar sommige levens en dan zie ik dat ze dat nooit hebben gedaan. En ik zie ook de gevolgen die dat heeft gehad met de kinderen, want die zijn niet echt gehecht aan mama. Op een hartsniveau, op een relatieniveau, dat je je geheimen kan delen. En dat is ook weer moeilijk, want die kinderen beginnen ook weer met een achterstand als ze later zelf gaan trouwen. En een verbondsrelatie moeten vormen en dat wel moeten gaan doen. En dat dan ook moeilijk vinden. Zo leer je hart te delen, niet alleen maar onze successen. Ik merk, wij christenen zijn daar heel goed in, wij kunnen heel vaak onze successen delen. Is ook voor mij hoor, om te leren, ook onze nederlagen. Ook onze pijn. Want daardoor zal een kind hechten. Het woord koesteren betekent iets geliefds nauw aan het hart houden. Mooi hè? Iets geliefds nauw aan het hart houden. En als kinderen ouder worden, ze hebben nog steeds nodig om gekoesterd te worden. Hallo, je hebt een goede plek gemist om amen te zeggen in deze zaal. Als kinderen ouder worden, moeten ze nog steeds gekoesterd worden. Het is nog steeds belangrijk, juist belangrijk, open, eerlijk, harten te delen. En pas na deze wandel komt je vierde verantwoordelijkheid. Je werk en of je bediening. Dit is de verantwoordelijkheidslijn die het woord van God geeft. Wandel met God, wandel met Adam, wandel met je kinderen en dan ten vierde de wandel op je werk en of je bediening. En nogmaals, de wandel met God is geconnect met alles en brengt zegen in alle verantwoordelijkheden. En als je je relatie met God verwaarloost, zal dit ook invloed hebben op al je andere levensgebieden. Nou, ik geloof, nou laten we het alvast even lezen, Genesis 2 vers 15. Ik vind het ook weer zo'n sleuteltekst. In de eerste hoofdstukken van Genesis zijn zoveel sleutelteksten verborgen over zulke belangrijke principes van het leven. Genesis 2 vers 15. En dan staat er, God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden. Om die te bewerken en te bewaren. Dit is zo'n sleuteltekst. Kijk, de tuin van Eden, de aarde was geschapen en de aarde was mooi. Elke keer staat er in de scheppingsdagen en God zag dat het goed was. De hele aarde was goed geschapen, maar hij had een tuin speciaal bereid voor de mensen. Om die te bewerken en te bewaren. En ik geloof, deze tekst, dat ik deze toe mag passen voor ons gelovigen, voor mensen van überhaupt, voor alle mensen, dat God heeft voor iedereen een tuin. En God zal je brengen in die tuin. Dat is een plek buiten het huis om tot zegen te zijn. Dat is een plek om tot zegen te zijn, een plek die bewerkt en bewaard moet worden. Want ook die tuin, de tuin van Eden, moest bewerkt en bewaard worden. En ik heb ontdekt ook, en ik denk dat ik daarom dat boek had geschreven van de droom naar de troon, dat de gave die God jou heeft gegeven, heeft te maken met de tuin waarin je geleid wordt. Pum, 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 pum. De gave die de Heer jou heeft toevertrouwd. Want God heeft elk mens gaven en talenten gegeven. En die gaven die zijn geconnect met jouw tuin. Met die plek waarin die gaven en talenten kunnen bloeien. En waar dan de tuin bewerkt en bewaard mag worden. Nou, ik geloof dit in de geest. Nu wij met Gods geest zijn vervuld, is dit een weg voor ons om te gaan en iets voor ons om te leren. Wij mogen leren wandelen als een kunstenaar in onze tuin. Als een artiest. Dat we onder inspiratie schijnbaar moeiteloos het idee of de vormgeving vinden voor ons ontwerp. Soms kijk ik met mijn gezin de laatste tijd wel eens van die bouwprogramma's, vooral uit Amerika. En dan zie ik hoe hier mensen zo'n talent en gaven hebben voor binnenhuisarchitectuur, voor dingen helemaal mooi te maken, te vernieuwen. En het is de gave en talent die zij hebben. Zij kunnen die dingen doorzien, zij zien het, zij hebben het. En het is schijnbaar moeiteloos. Dat is niet mijn gave, mijn talent. Ik heb met alle bouwprocessen die ik in de kerk heb meegemaakt, heb ik elke keer gelukkig goede mensen gehad die me hielpen er doorheen te kijken, want ik zag het soms gewoon niet. Hè, als die muur weggebroken wordt, hoe die ruimte er dan uit komt te zien. Maar God geeft andere mensen weer die gaven en die talenten en schijnbaar moeiteloos zien ze het. Dat kan je niet kopen, dat kan je niet leren op een school, dat kan je niet uit een boek halen, dat noemen wij een gave. En het mooie is, God heeft iedereen, elk mens, En misschien voorbeelden daarvan in Matteüs. Maar elk mens gaven en talenten gekregen. En wij moeten leren vloeien met de gaven die we hebben gekregen. En vaak doen wij dingen... Oh. Wij doen vaak dingen waar we geen gaven voor hebben gekregen. En dan komen we in burn-out. Hallo mama's, als het even gaat over je werk. Doe datgene wat God in je hart heeft gelegd. De genade die jij van de Heer hebt ontvangen in gaven en talenten. Want ik heb ontdekt, je wordt blij als je gaat wandelen in de gaven en talenten. Andere mensen in je omgeving worden blij als je gaat wandelen in je gaven en talenten. Maar wij gaan soms dingen doen omdat het van ons gevraagd of verwacht wordt waar geen gaven en talent in ligt. Nou, het is mooi. God bracht de mens in de tuin om die te bewerken en te bewaken of te bewaren. Het woord bewerken in het Engels is to dress up. In het Hebreeuws abad. Het woord betekent om daarin te werken, daarin te dienen, maar ook to enslave. Dus om een meester te zijn van die tuin. Om het binnen heerschappij te brengen. Mooi, hè? Jouw werk is ook daar om binnen in jouw heerschappij gebracht te worden. Het woord control komt soms voor Nederlanders eng over als een geest van controle, maar het betekent gewoon beheersen. Je moet je vakgebied beheersen. Je mag je werk beheersen. Je mag je functie beheersen. Je mag jouw onderneming beheersen. Je mag je bediening beheersen. Daar moet je meester over zijn. You gotta enslave the thing. Niet mensen, maar the thing. Halleluja. Abad. Het woord wordt ook gebruikt voor vakwerk. Zo, God bracht de mens in de tuin om zijn vakwerk te gebruiken. Om die vanuit zijn vak te bewerken. Kunstenaarswerk, mooi te maken, in te richten. En daarnaast het woord bewaren, shamar in het Hebreeuws. Dat betekent ook to hedge. Een hek plaatsen om de tuin heen. En ik geloof dit is een belangrijk punt voor vandaag de dag. Dat is leren grenzen aangeven rondom de tuin. Rondom je werk, rondom je gaven. Want we kunnen niet alles doen. En we zijn niet het vierde deel van de viereenheid. Halleluja. Het betekent bewaken en ook beschermen tegen. De tuin moest beschermd worden tegen de slang, bijvoorbeeld. In Genesis. Want de slang kwam in de tuin. En Adam en Eva, en hier in het bijzonder Adam, moest dus de tuin beschermen tegen de slang. En heersen over de slang. Nou, de vrouw. Ik heb in diezelfde films die over de dieren gaan, dan zie je vaak dat die vrouwtjes, vrouwenleeuwinnen, die zijn vaak nog veel beschermender dan mannen. Heel veel in de dierenwereld, maar het is vandaag de dag ook in de mensenwereld. Ik hoorde laatst dat bij de CIA en heel veel van die AIVD-achtige instellingen in het buitenland werken vooral vrouwen. Achter de schermen. Vaak zijn het mannen die de geheime missies daar aan het vechten zijn en dingen oplossen. Maar degene die dingen aansturen en dingen controleren en achter de schermen en bij de geheime diensten werken zijn vaak vrouwen. Misschien als je nog een beroep zoekt. Heilige dingen van God moeten ook beschermd worden. De zalving van God op het leven van je man. De zalving van God in je eigen leven. De zalving en de roeping van God in het leven van je kinderen. Oh, moet beschermd worden. Heilige dingen moeten beschermd worden. Nou, nogmaals, jouw tuin, ik geloof, is het gebied waarin je gaven werkt. Binnenhuisarchitect. Misschien in de mode. Heb je oog voor. Misschien een makelaar. Misschien om te prediken, om te managen, om te ondernemen. En jouw gave is de genade die God je heeft gegeven in je leven. Om daarmee vruchtbaar te zijn, in het bijzonder ook buiten je huis. En ik wil dit nog één keer benadrukken. Doe alles in je tuin waarvoor je verantwoordelijk bent gesteld. Maar alles wat buiten die verantwoordelijkheden aangaat, put a hedge around it. Zeg sorry, dat kan ik niet doen. Of sorry, dat gaat niet. Ik had het vroeger ook heel erg, vond het heel moeilijk om nee te zeggen. En mijn zus, ik wil je echt bemoedigen, helpen vandaag. Het is niet erg om nee te zeggen. Soms tegen familie. Of, ja, kan je even langskomen? Nou, soms gaat dat niet. En nee is ook een goed antwoord. God wil niet dat je over je grenzen gaat. God geeft je juist grenzen om je te beschermen. God heeft je ook die gave gegeven en heel bewust geen andere gave. Want binnen die gave zal je floreren. En dat zijn jouw gaven ook weer je grens. Maar dat moet je leren door de wandel met God leren kennen, leren herkennen. En daar gewoon een hek omheen. Daar zal de zegen op rusten. Daar zal de zegen in zijn. En niet als je allemaal dingen doet. Zo sommige petten moeten we misschien even afzetten. Doe niet alles buiten die tuin. De wereld is groot, je kan erin verdwalen. Hey. En weet je wat we ook moeten leren? Niet te kijken naar andermans tuin. Nou, ik dacht vroeger dat mannen erg waren, maar nu 20 jaar bekering verder, kom ik ook achter dat vrouwen soms ook heel jaloers kunnen zijn. Misschien moet ik het woord soms nog, is verzachtend. Kijk niet naar een andere tuin. Hou je bezig met jouw tuin. Dat gaat jou gelukkig maken. Met jouw adem, met jouw kids. Met jouw roeping, met jouw bestemming, met Gods gaaf in jouw hart en leven. Kijk niet te veel naar een tuin van een ander. We zitten vaak als mens zo vaak te vergelijken. Hoeft helemaal niet. Weet je, elke tuin, als ik langs huizen loop, elke tuin is anders. En elke tuin heeft aan zich de potentie om prachtig te zijn. Zoals die eigenaren die tuin willen inrichten. Dat is, vind ik, zo mooi. Dat is de vrijheid die God geeft. Aan elke huisbewoner, aan elke eigenaar en aan elk mens voor je eigen tuin. Als laatste, elk gebied, elke verantwoordelijkheid is ook daar om jou te zegenen. Wandel met God, God is daar om jou te zegenen. Wandel met Adam, Adam is daar om jou te zegenen. Wandel met je kinderen is daar ook. Weet je, als ze klein zijn, je zei het misschien heel veel, maar de dag komt. It's payback time, baby. De dag komt dat je ook zal oogsten daarin. En eigenlijk oogst je al vanaf klein ook de liefde die je terugkrijgt. Het woord als, weet je, als iemand jouw mama noemt, wauw. Of iemand noemt jouw papa. En dat is ook geestelijk hoor. Als ik vaak in Afrika ben of in Antillen, weet je, dan zijn we gewoon jongens of meisjes mama of papa te noemen als zijn ze klein. Maar als iemand jouw papa noemt, wat een eer is dat. Die zien jou als een vader of een geestelijke vader of wat dan ook. Als iemand jouw mama noemt. En misschien zijn hier mensen die moeilijk kinderen nog kunnen krijgen, weet je. Ook in de kerk zijn we daar om voor je te bidden. Maar die eer die je krijgt als iemand jouw mama noemt, wauw. Het is een van de mooiste woorden. Kan ik aan mij horen? Nou, ik wou met deze tekst eindigen. En de Bijbel spreekt dit tegen diakenen. Dat zijn dan dienaren, aangestelde dienaren in de kerk, in de gemeente. Maar ik geloof dat deze tekst belangrijk is voor iedereen die zijn verantwoordelijkheid goed vervult. De Bijbel zegt dat zij die hun dienst goed vervullen, die verantwoordelijkheid nemen over wat ze is toevertrouwd. Zij die hun dienst goed vervullen, die ontvangen aanzien en veel vrijmoedigheid. En ik was met deze tekst bezig. Ik denk, ja, hè? Ik lees deze tekst over diakenen. Maar ik dacht in één keer, ja, maar deze tekst, dat gaat eigenlijk over mensen. In het bijzondere dus mensen die dienen in de gemeente, in de kerk. Die hun dienst goed vervullen. En die krijgen twee dingen. Die krijgen respect. En die krijgen vrijmoedigheid. En ik geloof dit ook voor jou als moeder. Als jij deze vier verantwoordelijkheidsgebieden goed vervult. Je ontvangt respect. En vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid is belangrijk. Want in het woord vrijmoedigheid zit ook de zekerheid. Ik geloof als jouw wandel met jouw, als jij thuis, als er thuis vrede is en zegen is, floreer je ook in je tuin. Dan krijg je vrijmoedigheid in je tuin. Maar ik ken heel veel vrouwen, dan is het thuis heel soms rommelig, chaotisch, zwak, allerlei soorten problemen. En dat beperkt jouw vrijmoedigheid op jouw werk. Het is met mannen ook al zo, maar in het bijzonder met vrouwen. Omdat je als vrouw vaak zo emotioneel ook verbonden bent met mensen. En met je partner en met je gezin en met de kinderen. En op het moment dat daar rust en vrede is en dat verantwoordelijkheid wordt gedragen zoals God dat heeft bedoeld. Krijg je respect en veel vrijmoedigheid, veel zekerheid om te staan waarin je moet staan. Halleluja. Het geeft je confidence op je werk als je weet dat thuis alles goed is. Ja. Als je weet dat je zelf geliefd bent en als je gezin prospers, dat gaat goed. Halleluja. Nou, ik wil een moment kort nemen op het einde om te bidden voor alle moeders, maar ook eigenlijk voor alle vrouwen. Als je alleen bent, thuis of misschien in de auto waar je ook deze boodschap luistert. Als je op de auto of de fiets zit, zet hem even stil. Als je thuis bent, als vrouw, ga even staan alsjeblieft. Ik kan je niet zien. Ik kan misschien wat reacties lezen, maar ik kan je niet helemaal zien. Maar ik wil vragen of je even wil gaan staan. En ik wil vragen aan je, als er mensen in je omgeving zijn, misschien kinderen, misschien partner, anderen, om even bij je te staan. Misschien even de hand op je schouder te leggen. En ik geloof dat het woord van God en de geest van God je willen helpen om grenzen aan te geven. Ook in de komende tijd. Nee is een goed antwoord. En ook om aan jezelf te denken. We wandelen niet met onszelf, maar God wil je helpen ook aan jezelf te denken. Halleluja. Vader, dank u wel voor deze Moederdag 2020. Vader, we danken u voor alle vrouwen. We danken u voor alle mama's. Elk mens die daar is. En wij allemaal zijn geboren uit een mama. We zijn geboren uit een moeder. U heeft moeders gebruikt in ons leven om ons te brengen op de plek waar we nu zijn. Heer, wij zijn dankbaar voor de moeders. We willen moeders eren. Het is een gebod van de 10 geboden om vaders en moeders te eren, opdat we zelf ook een lang leven zullen hebben. Heer, wij zegenen op dit moment alle mama's. Wij zegenen op dit moment alle moeders. Ieder die deze boodschap hoort en mijn stem hoort op dit moment. We zegenen jou vanuit het huis van God. In de naam van de Heer Jezus. Dat je gezegend zal zijn in jouw wandel. Gezegend zal zijn op elk gebied en elke verantwoordelijkheid. Dat jouw wandel met God zal verdiepen dit komende jaar. Dat je wandel met je partner zal verdiepen. In de naam van Jezus. En iedereen die verlangt naar een partner. We bidden op een wonderbare wijze dat je dit jaar je verlangen vervuld worden. Zoals het woord van God zegt, de Heer vervullen de verlangens van je hart. Halleluja. En we bidden dat je voor alle vrouwen dat je wandel met Adam zal verdiepen, zal versterken. Dat je huwelijk gezegend is en vreugde zal geven ook in je eigen leven. En we bidden voor je wandel met je kids. Dat er een koesterende liefde vernieuwd, een speelsachtige manier om met je kinderen om te gaan, vernieuwend zal werken in je leven. In de naam van de Heer Jezus. En dat je tuin, je werk, je bediening, de plek waar je tot dienst kan zijn, vruchtbaar zal zijn. In Jezus' naam. Weet je, God riep de mens. Hij schiep de mens. En hij zegende de mens. En hij zei, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Met deze zegenen van het woord van God zegenen we ook jou. In de naam van Jezus. Halleluja. En dat dit jaar een gezegend jaar zal zijn in je leven. Halleluja. Dat dit jaar een gezegend jaar zal zijn in je leven. En ontvang het gewoon vandaag in Jezus' naam.